Ik zou vanochtend een psalm willen lezen, onder andere, psalm 50. Nu is het zo dat ik ook wat multimedia bestanden op de laptop heb, maar ik heb ooit een keer een boek geleend van Rijnt en dat ging over preken, spreken in de kerk, best wel een goed boek vond ik. En één wat ik daaruit heb onthouden is, die schrijver zei, je moet altijd beginnen met de Bijbel, dus het woord, de schriftlezing. Dus niet eerst van allerlei andere dingen. En dat heb ik altijd een beetje onthouden, want we zijn hier tenslotte toch niet om naar mij of naar iemand anders te luisteren, maar uiteindelijk om Gods woord. Daar gaat het om dat te laten spreken. Dus alleen soms dan, en dat doe ik nu eigenlijk ook al, is een beetje inleiding ook wel nuttig of nodig om ook, ja, een beetje de interesse te wekken of dat je een beetje er klaar voor bent om... Want zo'n psalm die we nu gaan lezen, ja, je valt er zomaar in, zeg maar. En dan denk je misschien even van, hè, waar gaat dit over? Maar laten we toch proberen nu om met aandacht psalm 50 te lezen. Het zijn 23 versen, dus dat moeten we best kunnen. En het is een psalm van Asaf. Ik ga hem lezen. De God der goden, de Heer, gaat spreken en roept de aarde bijeen. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor hem uit. Rondom hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op daarboven en ook de aarde bij het oordeel over zijn volk. Breng mijn getrouwen voor mij, die zich met offers aan mij verbinden. De hemel verkondigt Gods gerechtigheid. Hij zelf treedt op als rechter. Sela. Luister, mijn volk, ik ga spreken. Israël, ik ga tegen je getuigen. Ik, God, je eigen God. Ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig. Nog de bokken uit je kooien. Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft. Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken? Breng God een dankoffer en doe wat je de Allerhoogste belooft. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. Maar tot wie kwaad doet, zegt God, wat baat het je dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt? Je haat het als ik je terecht wijs. Mijn woorden schuif je terzijde. Zie je een dief? Je loopt met hem mee. En bij overspeligen ben je thuis. Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Zou ik dan zwijgen bij wat je doet? Je denkt toch niet dat ik ben als jij? Ik klaag je aan, ik som je wandaden op. Begrijp dit goed, jullie die God vergeten. Of ik verscheur je en er is niemand die redt. Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Dit is één van 150 psalmen. En er zijn zoveel verschillende soorten psalmen. En er is ook een indeling in 5 boeken. Weet je wel, 1 tot 46 of 49. Nou, ik ben het alweer. Dus je kunt op alle manieren gaan indelen. Er zijn boetpsalmen, klaagpsalmen, troostpsalmen. Er zijn psalmen die wij heel graag lezen. Psalm 23, de Heer is mijn herder, prachtig. Dit is een psalm die opvalt omdat hierin alleen maar God spreekt. De mens komt helemaal niet aan het woord. Dus dat eigenlijk, jullie moeten even je mond houden en ik ga even spreken. En de vraag is een beetje van, past dat helemaal bij ons? Gelukkig zijn er dus heel veel verschillende psalmen en is dit niet de enige psalm. Stel je voor dat alle psalmen zo zouden zijn. God gaat spreken, wij moeten onze mond houden. Nee, wij hebben soms ook de behoefte om onszelf te uiten. Gelukkig zijn er ook heel veel psalmen waarin mensen kunnen klagen, huilen, schreeuwen, bidden. Hun frustraties eruit gooien naar God. Dat hoort er ook allemaal bij. Daarom zijn er 150. Deze is er eentje die waarin wij onze mond houden en God spreekt. En volgens mij volgende week is Peter van Beugel hier, heeft een boekje geschreven, Golven van de Geest. De geest werkt ook door de geschiedenis heen en steeds weer nieuwe dingen. Een van de dingen die mij opviel ook op opwekking, maar ook in onze liederen. Veel liederen gaan ook over ja, dat God liefdevol en goed is voor ons, dat we bij wijze van spreken naar hem toe mogen rennen en bij hem op schoot mogen kruipen. Dat zijn letterlijk teksten uit liederen. Dat is ook mooi, dat is ook belangrijk, dat hebben we ook nodig, toch? Ik ben uit een gezin van 12 kinderen, 9e kind, dan heb je soms behoefte van, ik mag er zijn, ik mag meetellen, ik ben een uniek iemand, ik ben geliefd. Dat zijn allemaal behoeftes die heel diep in ons hart zitten en die komen in die liederen tot uiting, dat is mooi. Ik vond ook op opwekking dat er best veel liederen dat benadrukken. Nou, dat is toch fijn, dat is toch mooi. Het is alleen, het is niet het enige. En daarom gaan we nu ons eerste stukje, want we zijn ook een moderne gemeente natuurlijk, multimedia bekijken. Luc, zou jij even dat filmpje aan willen zetten? Niet schrikken. Het gaat even over een stijl van benaderen, waarvan ik even benieuwd ben hoe jullie daar naar kijken.
Noah, je moet gewoon diep op, hè. Je moet je mond houden. Je moet luisteren. Je moet gewoon doen. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.
Zo, dat is duidelijk hoe de verhoudingen daar liggen.
Nog maar een keer.
Live, video's en nieuws. Ga naar...
Noah, je moet gewoon diep op, hè. Je moet je mond houden. Je moet luisteren. Je moet gewoon doen. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.
Zo, dat is duidelijk hoe de verhoudingen daar...
Wat vinden we hiervan? Deze stijl van opvoeden. Ja. Autoritair. Ja, Rob zegt de juiste snaar voor Noah. Het jochie is een ontzettend talentvolle voetballer. Alleen ja, als hij niet luistert en hij gaat helemaal zijn eigen gang, dan gaat het toch niet goed. Voor hemzelf niet, maar ook niet voor het team. Hij zegt ook, het is onze wedstrijd, het is niet jouw wedstrijd. En laten we eerlijk zijn, die man die we zagen met het baardje is een heel succesvolle trainer. Dus hij heeft wel door hoe je zeg maar zo moet coachen en trainen dat het succes geeft, dat het team goed gaat functioneren. Nou, dus een beetje dus een stijl die wat verder misschien van, op dit moment van ons afstaat. Wij zitten nu in een maatschappij waarin heel veel aandacht is voor veiligheid. Dat is ook heel belangrijk. En er is ook heel veel aandacht voor misbruik van autoriteit, waarbij bijvoorbeeld pesten, misbruik van gezag, wat helaas heel veel voorkomt, dus dat is goed. Maar er is nog steeds natuurlijk wel ook plek voor een stevige stijl van opvoeden, waarbij mensen worden aangesproken en waarbij soms ook even op je nummer wordt gezet. Kijk, stel dat ik nu helemaal losgaat, Luc, van ja, wat is dat nou? En eerst dat geluid niet goed en dan zoekt dat beeld niet. Dan zeg je, dat slaat nergens op, dat is niet gepast, want we hebben dat niet voorbereid. Ik heb het stukje even aan hem gegeven en zoek het maar uit. Dus Luc, hartstikke bedankt dat je het hebt geregeld. Dat zou niet gepast zijn, hè? Maar er zijn natuurlijk situaties waarin, zoals hier bijvoorbeeld, hij krijgt bijvoorbeeld dik betaald. En hij heeft gewoon zijn plichten te doen ook in het veld. En dan is er meer dus ruimte en aanleiding om zo'n stijl in te zetten. En zo zie je ook in deze psalm, en daar komen we dus op terug, dat God dus daar ook af en toe voor kiest. Om even te zeggen van, en nu ga ik spreken en nu houden jullie even je mond. En wat we nu even kunnen doen is even luisteren hoe dat eruit ziet, wat er gebeurt als God gaat spreken. En dat zit in het lied, Luc, als je de eerste... Ik zeg wel even stop, daar kunnen we even naar luisteren met elkaar. Het is mooi om even dat beeld te krijgen van wat er gebeurt, zoals in die eerste verse van de psalm, God als het ware tevoorschijn komt en gaat spreken. Ja, is goed hoor. Iets zachter. Ja, doe nog maar een stukje. Even dat beeld, hè. Dus God verschijnt, een laaiend vuur voor hem uit, een storm. Het doet heel erg denken. Nou, hebben we eigenlijk vanochtend over gelezen dat Mozes werd geroepen. En waar ging dat uiteindelijk naartoe? Naar die berg Sinaï, waar ze de wet kregen, waar ze het verbond sloten met God. Daar gaat dit heel erg naar terug. Dus het is weer God die verschijnt en ze als het ware gaat herinneren aan zijn verbond met hun en de wet die hij had gegeven. Nou, en dan gaat God spreken in vers 7 en 8. En dan zegt hij van, wat gaat God dan zeggen? Ja, hij zegt eigenlijk, ik klaag je niet aan om je offers. Nooit dooft voor mij het offervuur. Dus dat is fijn, dat is goed. Ze hebben dus trouw in offers gebracht. Nou, dat hoorde ook bij de plichten van het verbond met God dat ze hadden. En zo kun je ook naar onszelf kijken en kunnen zeggen, nou, het is toch goed dat we hier vanochtend weer zijn. We gaan naar de kerk, we doen onze plichten, zeg maar. Alleen, God wil eigenlijk meer. Hij zegt, hij wil ze eigenlijk bewaren of een soort wijzen, of van pas nou op dat je niet in een valkuil trapt, waar wij allemaal snel in kunnen trappen, dat we dan denken dat dat het ook is. En dat eigenlijk de relatie met God naar de achtergrond verdwijnt en dat het accent steeds meer komt te liggen op de verplichtingen en op de gewoontes en de routines. Want God zegt, maar jullie moeten niet denken dat ik die offers nodig heb of zo. Voor mij, hè? Al die dieren die zijn van mij, dat zit in al die versen daarna. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Hè, dus ze zijn eigenlijk een beetje in het gevaar waarvan we ook lezen in bijvoorbeeld die brief in de Openbaring van, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is het gevaar wat ons altijd bedreigt. Dat we dus een beetje vervallen in een sleur. Zit ook gewoon in onze menselijke relaties met elkaar. En dan zou je kunnen zeggen, dat hoor je vaak als mensen in een relatie bijvoorbeeld in de problemen komen of uit elkaar gaan. Dan zeggen ze, ja, de liefde was op of de liefde was weg of het was verdwenen, het wordt altijd dan een beetje passief, zeg maar. Terwijl die tekst die ik aanhaalde uit Openbaring is, nee, jij hebt die eerste liefde verlaten. Dus daar ligt het accent er meer op dat je actief iets gedaan hebt of gelaten hebt, waardoor je eigenlijk die liefde zelf eigenlijk hebt verlaten en op andere dingen ben gaan focussen. Dus dat is wel, ook hier, daar kunnen we niet, dus wij moeten ook niet dan zeggen van ja, maar dat overkwam ons, daar kunnen we niks aan doen. We worden eigenlijk opgeroepen om daarmee aan de slag te gaan. En dat is ook wat God hier doet. Dat hij dus verschijnt en zegt, jullie moeten nu even je mond houden. Ik ga nu even spreken. Ik wil je even hierop wijzen dat je dit risico loopt. En dat je er eigenlijk een beetje wegglijdt in onze relatie. En dat je eigenlijk alleen nog maar op de uiterlijke kant ervan zit. En dan gaat God zeggen wat hij dan wel graag wil. En dat staat in vers 14. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Hè, want wat die trainer ook tegen Noah, dat boefje, zei. was ook van, je moet diep gaan. Het is heel duidelijk, hij had een duidelijke opdracht. Als je nou dat doet, dan is het goed. Dus het is niet zo dat hij het onmogelijke vraagt. Hij zegt, ik had dat afgesproken, dat wil ik dat jij doet. En hier zie je ook dat God heel duidelijk is wat hij eigenlijk graag wil. En er zijn eigenlijk drie dingen. Dus dat is best wel makkelijk voor ons. Drie dingen kunnen we allemaal wel onthouden. Breng God een dankoffer. Dat is één. Dus God wil graag dat we dankbare mensen zijn. Dat we elke dag bedenken, waar zijn we blij mee? Waar kunnen we hem voor danken? Nou, er zijn altijd dingen om, moeilijke dingen, verdrietige dingen. Daar weten we alles van. Wat er ook de laatste tijd is gebeurd zijn. Heel, heel verdrietig. Maar er zijn ook altijd voor ons allemaal dingen om toch nog dankbaar voor te zijn. Waar we God erkentelijk voor zijn en hem onze dank brengen. Dat is het eerste. En het tweede is, doe wat je de Allerhoogste belooft. Ik denk dat je je kan afvragen als je dit leest. Ja, maar hoe bedoel je beloofd? Wat heb ik dan beloofd? Nou, ik denk zelf dat het erom gaat dat God van ons verwacht dat wij mensen van ons woord zijn. Dat we, waar we ons aan in een modern woord gecommitteerd hebben, waar we ons aan hebben verbonden, hè, dat we dat ook doen. Nou, dat zijn dingen als, dat kan gewoon je school zijn. Als jij op school zit, dat je dan ja, dat goed doet op je werk. Je hebt een contract getekend met je werkgever, hè, waarin je, ik denk niemand dat echt allemaal leest wat je dan precies tekent. Maar waar het om gaat is dat je je verbindt om een prestatie te leveren, om iets te doen voor die werkgever in ruil voor bijvoorbeeld loon. Nou, dan moet je daarvoor gaan. Dan moet je een man of een vrouw van je woord zijn. Doe wat je de Allerhoogste belooft, want uiteindelijk is het God die achter die commitment staat die wij aangaan. En doen wij het voor hem, zoals Paulus ook zei, hè, van wat je doet, doe dat alsof je het voor de Heer doet. Dus kunnen wij, en dan een andere hele belangrijke commitment die je aangaat als je gaat trouwen, is dat je ook je man of je vrouw echt trouw belooft. Als je dat gaat lezen wat je allemaal belooft, nou dat is behoorlijk wat. Nou, waar wat God van ons vraagt is, doe dat dan ook. Sta daarachter, doe wat je belooft. Hè? Wees een persoon waar je op kan bouwen, die goed is voor zijn of haar woord. Dat is het tweede wat God van ons vraagt. En het derde is dan, roep mij te hulp in tijden van nood. Dus God zegt ook eigenlijk van, als er nou problemen zijn in je leven, negeer mij dan niet. Roep mij er dan bij, haal me erbij, vraag mij. Dus als je stress hebt, of als je problemen hebt, als je het moeilijk hebt, als je dingen niet ziet zitten, ga er dan niet zelf mee zitten tobben van alles aan doen, maar breng het bij God. Roep mij te hulp, ik ben toch God, zegt God als het ware. Geef mij dan ook dat stukje erkenning en die relatie die wij hebben, dat ik je dan ook mag helpen. En dan geeft God ook een prachtige belofte in 15b. Ik zal je redden en je zult mij eren. En ja, dit is eigenlijk heel kort wat God dan even aan ons kwijt wil, als het ware. Dat hij zegt, ga nou eens even zitten, hou eens even je mond. Dit is eigenlijk wat ik van je verwacht. En laat het nou niet alleen nog maar uiterlijke dingen zijn waarin je christen bent. Maar denk weer aan dat wij echt een relatie van liefde en vertrouwen met elkaar hebben. En wees dan dankbaar. Doe wat je de Allerhoogste belooft. En betrek mij in de problemen en de moeilijke dingen die je hebt in je leven. Ik zal je redden en jij zult mij eren. En dat is waar God op uit is, dat hij zo'n relatie met ons heeft. Kijk, en dan is er tot slot van deze psalm, is er ook nog wel een behoorlijk stevige toespraak tot wie kwaad doet. Want het eerste stuk was vooral gericht op mensen die een verbond met hem zijn aangegaan. Maar er zijn er ook die eigenlijk daar helemaal los van zijn gegaan. Maar die zitten op de een of andere manier in vers 16 nog wel in een bepaalde sfeer van het verbond. Want God zegt tegen hen, wat baat het dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt. Dus ze praten er nog wel over. Ze hangen er nog wel een beetje bij. Maar daar is God behoorlijk streng over. Want hij gaat even opsommen wat ze doen. Hè? Dus ze houden helemaal niet van om terechtgewezen te worden. Ze willen liever gewoon blijven doen waar ze zelf mee bezig zijn. En ze hebben er echt een hekel aan als iemand hun erop wijst van, joh, is dat nou wel helemaal verstandig wat jij aan het doen bent? Is dat wel goed? Dus dat is ook wel weer iets voor ons om over na te denken. Van ja, het is gewoon niet altijd leuk om terecht geweest te worden, maar God verwacht wel van ons dat we daarnaar luisteren en daar iets mee doen. En dan zie je dat er allerlei dingen gebeuren in die levens van die mensen die echt heel erg tegen Gods geboden ingaan. Je ziet gewoon letterlijk bijna die tweede tafel van de wet. Hè. Je had de 10 geboden, de eerste op God gerichte dingen en de tweede op mensen gerichte dingen. En je ziet hier bijvoorbeeld, je zie een dief, je loopt met hem mee. Dus dat is, gij zult niet stelen. Bij overspeligen ben je thuis. Gij zult niet echt breken. Je gebruikt je mond voor lastertaal en je verbindt je tong aan bedrog. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Je getuigt tegen je eigen broer, werpt een smet op de zoon van je moeder. Kijk, en daar zie je eigenlijk wat er gebeurt als mensen God helemaal links laten liggen. Dan wordt het echt een chaos, ook in de maatschappij. Je moet dan eens denken aan het boekje wat wij allemaal bij Engels moesten lezen, Lord of the Flies heet dat. Het gaat over een hele groep kinderen die met een schipbreuk, geloof ik, of een vliegtuig, dat weet ik niet meer. Weet jij het, Sander? Hoe dan ook, ze komen met alleen een groep kinderen uiteindelijk, zonder volwassenen meer, op een onbewoond eiland terecht. En dan die groep kinderen, ja, dat wordt gewoon een verschrikkelijke chaos. En heel, ja, ik geloof ook een moordpartij, want er is geen gezag. Er is niets of niemand buiten hun die hun vertelt wat ze moeten doen. En ze hebben niemand op wie ze zich kunnen richten. En dan wordt het echt verschrikkelijk. Dat is wel een beetje de boodschap van het boekje. Nou, denk ik niet dat die schrijver daarmee iets van een Bijbelse boodschap wilde geven. Maar ik zie het er wel in. Want hier zie je wat er gebeurt als mensen die eerste tafel van Gods geboden vergeten. Als God niet meer de hoogste autoriteit is, als wij niet meer in staat zijn om even te gaan zitten, onze mond te houden en te luisteren naar wat God te zeggen heeft, ja, dan wordt het een chaos, dan wordt het onze wedstrijd. Maar dat loopt niet goed af. Sorry, ja, mijn wedstrijd, niet onze wedstrijd. En dat is wat er gebeurt bij deze mensen. Ik klaag je aan, zegt God dan, ik som je wandaden op. Doet God ook pijn dat dat gebeurt, want dat wil hij niet. Hij heeft die geboden juist gegeven om ook orde te brengen, ook in de maatschappij. En dat we goed met elkaar omgaan, dat is ook tot zijn eer. Dat laat ook iets zien van Gods heerlijkheid en majesteit in de schepping. En dan zie je ook dat het echt behoorlijk streng is in vers 22, dat we af en toe misschien ook wel even denken van, oeh, wat is dat? Begrijp dit goed, jullie die God vergeten, of ik verscheur je en er is niemand die redt. Dus God zegt, je moet niet denken, en dat is misschien wel de kern, dat ik ben als jij. Dat wij gewoon denken dat we God kunnen verlagen tot ons niveau. Dat hij wel met ons meekomt als wij verkeerde dingen doen. En dat hij dat allemaal maar accepteert en daarin met ons meegaat en ons daarin steunt. En achter ons blijft staan en dat we bij hem op schoot mogen blijven kruipen. Dan zegt God, nee, dan zit je echt verkeerd. Dan denk je dat ik ben als jij, maar ik ben heel anders. Ik ben uniek. Ik heb majesteit en glorie en heerlijkheid en grootheid en heiligheid. Dat moeten we wel blijven beseffen. En als we dat echt helemaal niet meer doen, ja, dan staat daar een hele heftige tekst. Ik verscheur je en er is niemand die redt. Dan is het net alsof je als het ware slachtoffer ook wordt van je eigen daden. En dat God je dan ook niet meer kan en wil redden daaruit. Maar gelukkig is dat eigenlijk een waarschuwing voor de mensen die van God aan het wegglijden zijn. En het einde is weer heel mooi en heel bemoedigend. Dat gaat weer over vers 14. Wat verwacht God van ons? Wie een dankoffer brengt, die geeft mij alle eer. Dus wat God zoekt is niet zozeer dat verplichte offer omdat het moet, maar echt een dankoffer waar iets van ons hart in zit. Dat we blij zijn met hem, wie hij is, wat hij ons geeft, wat hij voor ons gedaan heeft, wat hij voor ons doet. Die geeft mij alle eer. Dan breng je God ook de eer. Dan geef je hem de plek die hem toekomt. En dan ben je zelf eigenlijk ook als het ware op je plek. En wie zo zijn weg gaat, en dat is ook een hele mooie belofte, die zal zien dat God redt. Dan zul je ook zien dat God niet verscheurt, maar dat God je helpt in je leven waar je ook mee te maken hebt. En dat is Ja, Psalm 50, misschien een psalm waar we even aan moeten wennen, dat we even zeggen, hé, dat is weer heel anders dan Psalm 23 of mooie psalmen die we graag lezen. Deze is even gaan zitten, even onze mond houden, even naar God luisteren, maar wel weer even op onze plek gezet worden en beseffen met wie hebben we te maken, maar ook wie wil Hij voor ons zijn. En de belofte dat als wij zo onze weg gaan, in dankbaarheid met Hem leven, dat we gaan zien in ons leven dat God redt.